thema van de preek als een veldbloem op de akker van Gods trouw. Gemeente van Christus, ik kan er in de zomermaanden intens van genieten. Bij het hardlopen of het fietsen, dat er langs de kant van de weg veldbloemen staan. Wie kent ze niet, veldbloemen? De maanden juni, juli, augustus zie je ze aan de kant van de weg in de berm soms zomaar staan. Allerlei soorten, kleuren, prachtige kleuren, vaak zomaar uitgestrooid langs de kant van de weg. Wikke, papaver, klaproos, madelief, hondsdraf, boterbloem, paardenbloem, noem maar op. Heel veld vol vaak. Prachtige kleuren, bijzonder de klaproos of de boterbloem, of de bolderik. Een genot om naar te kijken. Feestelijk. Prachtig dat de natuur zulke mooie dingen kan laten zien. Een veldbloem. Dat is het beeld wat de dichter van Psalm 103 gebruikt als hij denkt aan de mens. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij, schrijft hij in vers 15. Prachtig om te zien. Maar in deze psalm noemt de dichter de veldbloem in één adem met stof. Stof, dat is, dat weten we, dat is luchtig, dat blaast je zomaar weg. Dat stelt bijna niets voor. En hij vergelijkt de dagen van de mens met het gras. Een prachtig groen grasveld, maar na een droge zomer, te weinig water, kan het ook zomaar verdorren en doodgaan. Voor de dichter van deze psalm is de veldbloem een dubbel beeld. Een uitdrukking van de schoonheid. Mensen zijn prachtig, uniek, door de Heere God gemaakt. Zo verschillend, allemaal kleurrijk. Geen mens, kijk maar eens even rond om je heen, geen mens is er hetzelfde. Maar er hoeft ook maar even iets te gebeuren. En de mens verliest zijn kracht en zijn schoonheid. Als een veldbloem. En hoe komt de dichter nou tot zulke bespiegelingen? Nou, het lijkt erop dat hij in dit lied een soort balans opmaakt. Dat hij in een meer reflectieve periode van zijn leven is aangeland. Een moment, ja, waarop je terugkijkt, nadenkt. Hoe is mijn leven tot nu toe eigenlijk gelopen? Wat waren daarin de constanten? Hoogtepunten misschien? Wie was de Heere God voor mij? Wat valt er over mijzelf eigenlijk te zeggen als ik zo terugkijk, als ik zo nadenk? En ik denk dat die reflectie zo hem tot dit lied heeft gebracht. Geïnspireerd door de geest als vrucht van zijn mijmeringen, zijn overdenkingen, zijn bespiegelingen over God en over de mens. En het leek me wel passend, omdat vanavond op deze laatste zondag van het jaar deze psalm als uitgangspunt te maken voor de preek. In de kranten en de media wordt er volop de balans gemaakt. Hoe kijken we terug op het jaar 2018? Wat waren daarin de belangrijke dingen? Hoogtepunten, dieptepunten. Allerlei artikelen verschijnen erover. De lijnen worden doorgetrokken naar 2019. Hoe zal dat nieuwe jaar zijn? Wat verwachten we? Gaat de recessie verder door? Hoe gaat het met het milieu en het klimaat? Weet u, er valt zoveel over te zeggen. Maar we blijven vanavond maar even gewoon dicht bij huis. Dicht bij onszelf. Hoe was het voor u of jou het afgelopen jaar? Je bedrijf had misschien niet zoveel last van de crisis. De nieuwe baan die je had gaf voldoening. Je hebt een intensief jaar gehad, maar je kijkt terug en je bent dankbaar dat het allemaal gelukt is om de ballen in de lucht te houden. Het gaat goed met het gezin dat je hebt. De kinderen doen het goed op school. Er zijn gelukkig geen zorgen over de gezondheid. Misschien was 2018 het jaar waarin je een zoon of een dochter hebt ontvangen. Dankbaar dat alles goed is. Die operatie, je bent er doorheen geholpen. Misschien is het het jaar waarin je bent getrouwd, een huwelijksjubileum had. Nou, vul maar in. Misschien was dit afgelopen jaar 2018 wel iets, liet iets zien van de schoonheid van zo'n veldbloem. Vandaag kijk je terug en ben je daar dankbaar voor. Mooi. Kostbaar. Maar misschien slaat de balans voor jou wel heel anders uit. Je werk hield niet echt over. Je had moeite om alles draaiende te houden. En dat slechte bericht toen over je gezondheid. En ja, artsen kunnen niet zoveel voor je doen. 2018 was misschien wel het jaar waarin je enorm worstelde met je eenzaamheid. Dat je alleen door het leven ging als single, dat viel je zwaar. Of die lege plek, je lieve man of vrouw, je kind, iemand uit de kring van de familie, weggevallen. En er waren zorgen over een van je kinderen in het bijzonder. En het viel niet mee om dat een plekje te geven. En die chronische ziekte die was veel zwaarder dan dat je had verwacht. En je werd weer extra geconfronteerd met je lichamelijke beperking. En eerlijk, ik voel me al langere tijd niet zo lekker, zegt iemand. Die relatie die je had, die loopt stroef. Helaas liep het op een scheiding uit. Het kan zomaar zijn hè, dat 2018 niet je geconfronteerd werd met de kwetsbaarheid van een veldbloem. Je voelde je broos en teer en ook wel vol zorgen. Ik weet niet hoe je zit hier vanavond. Toch uit deze psalm iets aanreiken voor wat komen gaat. Aan de hand van het lied van David. Hij maakt de balans op en wat valt hem dan op? Laten we even met hem meekijken. Het geval op, en dat zou je misschien niet direct verwachten. In de psalm waar het ook zo gaat over kwetsbaarheid en zonde zullen we zien. Hij begint het lied met een oproep. En hij eindigt er trouwens ook mee. Een oproep om de Heere te loven, vers 1 en 2. Kijk maar even mee. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. He, er waren toch ook, zegt David, van die zegeningen. Tel ze één voor één. En aan het einde van de psalm doet hij het zelfs nog. Einde, loof de Heere, dat is de rode draad van dit lied. Loof de Heere, want hij is het waard. Ja, nu zou je kunnen denken, David, praten. Als jij wist hoe het afgelopen jaar voor mij geweest zou zijn, dan zou je dat misschien niet zomaar persoonlijk tegen mij hebben gezegd. Joh, loof de Heere. Vergeet niet één van zijn weldaden. Ik vind het wel een beetje te gemakkelijk. Kijk, als het goed gaat in je leven, dan is het natuurlijk makkelijk om de Heere te loven. Maar je zal wel geconfronteerd zijn met ziekte, met een diep verlies of die dingen die niet goed gingen. Kan het niet zomaar, zegt u. Kost mij, zegt iemand anders, in ieder geval moeite. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar weet u, die oproep van David, die is niet oppervlakkig. Niet zomaar, joh. Nee. De oproep die jij doet om de Heere te loven, staat in een psalm waar er juist heel veel aandacht is voor kwetsbaarheid en gebrokenheid. Een mens, zegt hij, is als stof. Wat is stof? Gras. Zo'n mooie veldbloem. Hij staat er één dag, maar de volgende dag kan hij zomaar alweer weg zijn. Hij zegt het niet zomaar. Want weet u, ik denk zelfs dat hij zichzelf er ook toe moet aanzetten. Weet u waarom? Kijk even mee naar het eerste vers alleen. Loof de Heere, mijn ziel. Ja, hij spreekt zichzelf aan. En ziel, dat is die kwetsbare binnenruimte van het hart. Vol vragen en zorgen. Loof de Heere, mijn ziel. Hij spoort zich als het ware zelf ook aan om dat te doen. Het is misschien wel meer een wilsbesluit dan een gevoelsbeslissing. Hij spoort zichzelf aan om de Heere te loven. Dat gaat blijkbaar niet automatisch. Hij weet natuurlijk ook wel dat er omstandigheden zijn in je leven die je naar beneden trekken. Meer dan genoeg. En toch, hij begint met aansporing om de Heere te loven. En weet je wat van dat loven nou het geheim is? In het Hebreeuws staat daar het woordje zegenen. Zoals de nieuwe berijming van Psalm 103, die we zo zullen zingen. Zegen mijn ziel. Zegen de Heere mijn ziel. Zo staat het er letterlijk in het Hebreeuws. En die letterlijke vertaling is belangrijk. Hij begint zijn lied: zegen de Heere. Want zo zien we namelijk het verband. Het verband dat Israël zag tussen de zegen van God die ze ontving aan de ene kant en het loflied aan de andere kant. Als David ons oproept om de Heere te zegenen, dan klinkt daar het... Waarom? Omdat ik al die tijd door de Heere werd vastgehouden. Hij was erbij. Er was een hand die mij niet losliet. Zijn hand hield mij vast. En zo is dat bij David gegaan. Op de bodem van zijn bestaan was daar die zegen van God. En de zegen van God die komt van boven. En ze daalt af tot in de diepte van je bestaan. Diepte van je ziel met je vragen en je zorgen. En daar vindt dan ook tegelijkertijd de omkeer plaats. Hij daalt neer in je leven. En de aanbidding, de zegen dat hij je vasthield, geef je aan hem als het ware weer terug. Zegen mijn ziel, omdat u er was en mij vasthield. En zo voelt David zich. Als hij dan de balans opmaakt van zijn leven, al die momenten de revue laat passeren, dan is dat de grondtoon. De zegen die hij weer teruggeeft aan God. Hij is daardoor verrast. Verwonderd. Zijn kind dat jarig is geweest, dat het cadeautje wat het meest kostbaar was, zo belangrijk dat hij dat in zijn handen... Je wakker wordt is dat hij dat nog in zijn handen heeft. Zo vergaat het de dichter met wat de Heere deed. En hij zegent, hij spoort aan om die zegen aan God weer terug te geven. Ja, zeg je maar waar. Drie zegen. Eerste zegen, dat is het woordje barmhartigheid. We komen twee keer tegen in deze psalm. Vers 4, die u kroont met barmhartigheid. Vers 8, barmhartig. Rachamim is afgeleid, rechem, van baarmoeder. En als ik het heel plastisch vertaal, letterlijk, dan is de barmhartigheid van God zijn baarmoederliefde. Zoals een moeder het kind dat in haar moederschoot zit koestert, omgeeft. Zo, zegt David, heeft God mij lief. Dat is nou zijn barmhartigheid. En je proeft in deze psalm daar te zeggen, die barmhartigheid van God. En waarom is David daar verwonderd over? Nou, omdat er ook dat andere is. Dat staat daarmee in contrast. Er is ook in het leven van David dat onvolkomene, wat de Bijbel samenvat met zonde. Hij gebruikt er in zijn lied wel drie woorden voor. Er zijn in het Oude Testament drie woorden om zonde weer te geven. Gata, dat je je doel mist. De relatie met God, de relatie met mensen. Awon, dat betekent ongerechtigheid. Dat kan van alles betekenen. Onreinheid, lauwheid, ongehoorzaamheid. En dat derde woordje, pesha, betekent overtreding. Je denkt overtreding. Hij gebruikt alle drie de woorden. Als hij dan zo naar zijn leven kijkt, dan constateert hij ook dat er dat onvolkomene is. Dat wat niet goed was. Dat wat blokkades vormen naar de Heere God toe. Dat is in de balans die hij opmaakt ook het geval. In diepte dichter ik. Dat kun je naar God toe maar het beste zijn. En waar inderdaad dingen in zijn leven die niet goed waren gegaan. Verkeerde keuzes. Was er naar God opstandigheid. Er waren dingen waarmee hij had moeten kappen, maar dat had hij niet gedaan en zo verder. En ik weet niet, gemeente, maar als wij nou de balans opmaken, zullen we dat misschien ook wel herkennen. Of niet? Dat er dingen waren in het afgelopen jaar die niet goed waren. De relatie met de zonde die we toestonden. Iets wat we moesten doen of nalaten, maar wat we niet deden. Dingen in relatie met anderen. Ja, woorden die te veel waren. Gedachten die onrein waren. Vooroordelen. De helpende hand die ontbrak. Of wat er ook niet goed was. Het kan als je terugkijkt, als een last op je druk. En moet ik dan wat meer meenemen in het nieuwe jaar? Ja, we nemen natuurlijk ook gewoon onszelf mee in het nieuwe jaar. Het kan als een last op je drukken, dat wat niet goed gegaan is in het afgelopen jaar. Wat moet je ermee doen? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Zullen we straks in het gebed ook wel doen, maar het brengen aan de voet van het kruis. Dat is wat je moet doen, in gebed. In aanwezigheid misschien met iemand anders, maar in gebed uitspreken naar de Heere God toe. Eerlijk zijn is het allerbeste wat je kunt doen. Als je de balans dan opmaakt en terugkijkt naar de mooie dingen waar je dankbaar voor bent, dat je tegen de Heere God ook zegt, maar Heere, symbolisch dan aan de voet van het kruis. En weet u, ja, David leefde natuurlijk in het Oude Testament. Hij kon het niet aan de voet van het kruis brengen, maar hij bracht het wel bij de Heere God. En dat heeft hij gedaan. Want er is in dit lied ook zoveel verwondering. Is u dat ook al opgevallen? Verwondering waarover? Nou, over de vergeving van God. Zo krachtig in dit lied. Ik denk dat David open kaart gespeeld heeft met de Heere God en dat hij die vergeving heeft ervaren. En dan gaat hij zingen. Barmhartig en genadig is de Heer. Hij is geduldig. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. En zo, vers 12. Zo magistraal eigenlijk. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Wat is er verder van elkaar verwijderd dan het oosten en het westen? Zo ver weg heeft hij mijn zonde weggedaan. Ja, als je dat zo leest, als we dat zo samen gaan zingen, dan proef je daar de verwondering over. Dat God zo genadig is. En dat is zo bijzonder. Dat mag je weten. Alles wat je aan hem, bij hem brengt, aan hem beleidt. Als hij dat vergeeft, dan breekt de verwondering. Dan wil hij dat vergeven. En als hij dat vergeeft, dan breekt de verwondering door. Dat je mag merken. Dat God je niet doet naar wat je verdient. Dat hij je ondanks alles, hè, zoals die bloem net, blijft vasthouden. Is dat niet een wonder? David verwondert zich erover. En ik hoop wij ook, als je terugkijkt. Het afgelopen jaar. Hij verwondert er zich over. En uiteindelijk stemt het hem ook hoopvol, want hij weet ook wat er gaat komen in de tijd die komt. Die hand van God die zal er zijn. God is niet een God die mij zomaar laat vallen. Als ik struikel, als ik wankel, als ik zondig. Als die genadig en barmhartige God zal hij er ook in het nieuwe jaar weer zijn. Niet als automatisme, maar wel als genade. Laten we ons daarover verwonderen en het meenemen. Nou, de tweede zegen, de barmhartigheid was de eerste. De tweede zegen is een ander woordje, dat komt wel vier keer voor. Dat is goedertierenheid, gesed in het Hebreeuws. Als God verbond sluit met Israël, dan is daar zijn verbondstrouw, gesed. Dat is die sterke hand waarmee God ondanks alles zijn volk Israël door de tijd heen vasthoudt. Dat hij er is. Dat hij blijft spreken, dat hij met zijn volk blijft handelen. En dan te bedenken dat Israël weer de God veel verdriet heeft gedaan. Als het weer een keer achter andere minnaars is aangegaan, als het ongehoorzaam was, dan was daar de Heere God met zijn gesed, zijn goede tierenheid. Hij hield zijn volk vast. In zijn liefde zweeg hij. Maar hij heeft het niet losgelaten. En hij wachtte totdat het inkeer had en berouw. En als David dan terugkijkt naar zijn leven, dan ziet hij daar die sterke hand van God, die goede tierenheid, als een rode draad. Het is mooi, hè, als je dat ziet. Als je terugkijkt naar je leven. Als je die rode draad van de trouw van God mag opmerken. En weet u wat hij van die trouw van God zegt? In vers 17, dat vond ik wel mooi. Is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is wat, die trouw van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die was er al voordat ik geboren werd. En die zal er ook nog zijn als ik er niet meer ben. Die trouw van God die omspant heel ons menselijke leven. Is dat niet bijzonder? In alles wat er verandert, is die trouw van God eeuwig. Zoals in Hebreeën 13 van de Jezus staat. Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Weet u aan die goede tierenheid? Bij die goedertierenheid mogen we aan de Heer Jezus denken. Die heeft in hem een gezicht gekregen. We hebben onlangs het kerstfeest gevierd. En de apostel Paulus verbindt dat woordje goedertierenheid met de komst van de Heer Jezus. Wist u dat? Titus 3 schrijft hij dit. Toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen. De goedertierenheid, zegt hij, is verschenen. Die heeft een gezicht gekregen. En dan heeft hij het over de Heer Jezus. Als iets die goedertierenheid, die trouw van God zichtbaar maakt, dan is dat onze Heiland. De trouw van God voor kwetsbare en zondige mensen. In de komst van de Heer Jezus is de genade van God tastbaar geworden. In de persoon van Hem. Hij was als een roos. Prachtige roos, helemaal de mens naar Gods hart. Maar hij is afgedankt, kaal geplukt. Hij is verworpen. Denk even aan die roos, hij was een prachtige roos. Maar hij is door de mensen verworpen. En ze moesten hem niet. En hij stierf van een kruis en stond op uit de dood. Maar dat was nou de weg waarop God verzoening bracht. En als je leven op hem oriënteert, als je in hem gelooft en met hem leeft, dan zul je die vergeving van God ook ervaren. Die trouw, die goedertierenheid, die is er elke dag. Zie je op tegen de dag van morgen, denk dan aan de Heer Jezus. Hij is die trouwe God die gisteren en heden en morgen dezelfde zal zijn. Met zijn genade en met zijn goedheid. En de Geest die zet je telkens weer op dat fundament. En dan kun je weer verder. Gemeente, ik ga afronden. Een derde zegen noemt de dichter aan het einde van de psalm. Daar heb ik wat over na zitten denken. De derde zegen, dat is de troon van God. De barmhartigheid, de goedertierenheid. Maar hij eindigt zijn lied sprekend over de troon van God. God heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zegt hij in vers 19. Zijn koningschap heerst over alles. Zijn koningsheerschappij heerst over alles. Hij eindigt zijn lied met een vertrouwen dat God regeert. En dat zijn engelen de wil van de Heere uitvoeren. Nou, dat is mooi. Deze wereld waar zoveel in beweging is, waar de toekomst van morgen onzeker is, staat daar, zegt de dichter, in de hemel een troon. En op die troon zit onze Vader en Hij regeert. Zijn rijk zal nooit vergaan. Wat er ook gebeurt, het ontglipt hem niet uit zijn hand. Hij voert zijn plannen uit en laat ook in het nieuwe jaar zijn weldaden gebeuren. In de hemel staat een troon. Dat is de derde zegen in dit lied. En wij, nou op deze oudejaarsavond worden wij opgeroepen om de weldaden van God niet te vergeten. Zijn barmhartigheid en vergeving. Zijn goedertierenheid, de hand. Die sterke hand die ons vasthoudt. Die trouw die zichtbaar is geworden in het leven van onze Heiland die zijn leven gaf. Verzoening van onze zonden. En in het feit dat in de hemel de troon van God staat. Weet u wat er in 2019 zal gebeuren? Nee. Dat weet u niet, dat weet ik niet. Misschien zal het een jaar zijn waarin we bijzonder door de Heere worden gezegend. Zou mooi zijn. Misschien is het een jaar waarin we geconfronteerd worden met kwetsbaarheid. Misschien slaan we de plank regelmatig mis en doen we de Heere verdriet. Toch hoeven we niet te somberen. Maar laten wij in alles onze blik op de Heere richten. En ons door de dichter van dit lied mee laten nemen vanavond. In de kanteling naar het nieuwe jaar. Laten we ons aansporen door de dichter van dit lied. En met hem meezeggen. Meezingen, terugkijkend, vooruitkijkend, wij zeggen met elkaar: loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Amen.